Halleluja.
Het is toch wel grappig, hè? Oeh, dat galmt een beetje.
De ene week is er hier te weinig ruimte voor de kinderen en de andere week zijn ze allemaal op vakantie, hè? Ja. Ja, Farah en Sandra wilden een weekendje naar Engeland, naar de familie. Oh. Alleen ze hadden... Farah is, geloof ik, bijna... vanaf 's avonds, een uur of acht, tot de volgende morgen, 12 uur... bezig geweest om 4 tickets te boeken bij EasyJet. Dus je kunt... Jullie kennen Farah, jullie niet, maar misschien leer je hem nog wel kennen. Je kent Farah. Dan wordt hij heel geduldig. Ja. En dan... maar het grote probleem zat hem in het feit dat EasyJet geen Ideal accepteert. EasyJet accepteert alleen maar, PayPal en creditcard. Ja, laat hij nou geen creditcard hebben. Dus toen had hij een uitdaging. Ja. En dan Farah in het Engels met een dame uit Engeland praten met EasyJet midden in de nacht, straks om 3 uur. Zie je het beter al voor je? Ja. Maar ze zitten nu in Engeland, dus dat scheelt. Ja. Ja. Prijs God. God is goed, amen.
Amen.
Is it well?
Yes.
With your soul?
Yes, amen.
Echt, bij iedereen? Is it well?
Niet altijd.
Niet altijd, nee.
Maar in Jezus Christus.
Maar in Jezus naam is het wel.
Amen.
Maar we moeten ook realistisch zijn. Niet altijd is het wel.
Nee.
Toch?
Nee.
Of niet? We zijn onderweg. We zijn lerende. We zijn groeiende. We vallen. We staan op. Leuke uitdaging voor de mannen van het geluid. Kijk eens of je de galm er een beetje uit krijgt. Van de 4 groene knopjes, de 2e en de 3e. Een beetje naar links. Ja. Tipje. Ja. Kijk eens of het werkt. We gaan lezen. Ik vond het zo mooi. Want eigenlijk, mijn preek heeft al op het bord gestaan. Want de 3e song was een lied over... de woestijn, toch? Ja. We gaan lezen Jesaja. Jesaja 35. En Kitty sprak al even over gisteravond in Blerik in Limburg. We zijn daar gewoon bemoedigd. 2 maanden terug waren we daar. En we kwamen gisteren weer en de gemeente is bijna verdubbeld. In 2 maanden tijd. Dat kan ook makkelijk als je een huisgemeente van 7 mensen bent en er komen 7 mensen bij, ben je in 1 keer verdubbeld. He? Maar zij zijn de laatste jaren door een diep dal gegaan. Zij hebben een hele kleine groep overgebleven. Hebben volhard in de woestijn. En we zien nu iedere keer nieuwe mensen komen. Die hongerig zijn. Die verlangend zijn. Om Jezus... opnieuw en sommigen voor het eerst te gaan ontdekken. Er is hoop.
Amen.
En weet je wat het mooie is? God zorgt voor zijn kinderen. Ook al gaat het moeilijk. Ook al snappen we soms helemaal niets van wat er om ons heen gebeurt. Nou, we hebben onze portie dit jaar ook al wel meegekregen. Waarom? Vraag je af en toe af. Maar laten we het maar aan God laten. Hij weet het beste. Ja, toch?
Ja.
Hebben jullie Jesaja 35? De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel en van de Saron. Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. En God zegt tegen een ieder van ons, sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zet tot de verzaagde van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. En het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen. Waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Reizigers noch dwazen zullen er dolen. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen. Zij worden daar niet gevonden, maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. En hoe? Met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen. Maar kommer en zuchten zullen wegvliegen. Amen. Amen. Nou zouden we amen kunnen zeggen, koffie drinken. Want we hebben alle tijd nodig, want er is volgens mij veel gebak en taart en weet ik wat allemaal. Van vorige week en deze week. Maar gaan we lekker niet doen. Wacht maar even met de taart. We gaan eerst eten uit het woord van God. Vandaag wil ik met jullie hierover stilstaan. En ik vond het mooi met dat lied, want eigenlijk dat lied sprak wat hier ook over gaat. God is met ons. En hij is bezig met een goed en groot werk. En wel in een ieder van ons. Of je nou vooraan zit of achteraan zit, hij is bezig met een goed werk. In een ieder van ons. En ons leven zal van een woestijn tot een gaarde worden, zegt de Bijbel. Toen wij Jezus leerden kennen, maar helaas moet ik constateren dat er ook nog heel veel mensen die al 20, 30, 40 jaar in een kerk zitten. Met nadruk op zitten. Nog steeds in de woestijn leven. Ons leven, toen we tot Jezus kwamen, was een woestijn. Dor, droog. En ik moet zeggen, de eerste 33 jaar van mijn leven heb ik een geweldig leven gehad. Maar ik kende God niet. En ik dacht, het is allemaal mooi. Waar ik mijn zinnen op gezet had, gebeurde. Waar ik als doel gesteld had, realiseerde ik. Wilde ik op vakantie, dan legden we de kaart van Europa op het grasveld. We gooiden een dartpijl omhoog. En waar die neerkwam, daar gingen we met de vrienden op vakantie. Zo'n leven. Maar eigenlijk geestelijk was ik dor en droog. In een woestijn. Emotioneel keihard. Heel zwart-wit. Heel rationeel. De diepgang van het leven, achteraf gezien, had ik niet. Waarom? Omdat ik Jezus miste. Je kunt in het natuurlijke leven, kun je 70-80% kun je prachtig invullen. Met heel veel uit eigen kracht. Met materie. Met welvaart. Maar die laatste 20% die werkelijk het leven anders gaan maken, die mis je. Want dat zijn nou net die 20% die ervoor zorgen als het een keer niet goed gaat. Of als het niet goed gaat met mijn ziel. Om dan toch boven die omstandigheden te blijven functioneren. En je niet meer door de emoties, gevoelens en omstandigheden te laten leiden. Je hebt ze in beeld, je weet dat ze er zijn, je accepteert ze, je gaat ermee aan het werk, maar ze zijn je niet meer de baas. Snappen jullie wat ik bedoel? Dat is het verschil als je van de woestijn naar de gade gaat. En waar staat het voor als je de dikke vandalen... Ik weet niet of die vandaag nog zo heet, maar in mijn tijd heette dat ding de dikke vandalen. Dat is een leuke. Wij hebben nou een moderne en we hebben die van mij van de MAVO-tijd uit de jaren 70. En als je dan het taalverschil ziet al in dat ding, dat is gewoon echt lachen. Alleen de kaft eromheen al is al heel anders. Dat is echt oud. Maar die zegt, dat is een bijzonder stuk tuin. Bijzonder. Als wij met Jezus gaan wandelen en onze woestijn wordt van dor bloeiend, dan worden wij een bijzonder stuk tuin. Is dat niet mooi? Amen. Wij waren een woestijn. Dor, droog. Maar het bruisende water van Gods woord en zijn geest hebben die woestijn bevloeid. En maken het tot een gaarde. Kitty sprak vorige week over de waarheid in liefde. En de week daarvoor hebben we gekeken naar die bron in Jeruzalem. Die ontstond, ontsprong en die rivier die helemaal naar de Dode Zee ging. En het bruisende water wat dat teweeg bracht. Kan je nog herinneren? Ezechiël en 2 Koningen. En dat is waar God met ons naartoe wil. Hij wil dat wij gaan bruisen. Hij wil dat wij leven gaan verspreiden. Dat wij worden als die cedars langs die rivier. Zoals Psalm 1 vers 3 ook zegt. Wij zijn geplant als bomen langs de rivier die vrucht dragen, toch? Hij wil dat we als die bomen worden waar anderen weer onder kunnen schuilen. Waar vrede heerst, waar liefde heerst, maar waar ook kracht en waarheid aanwezig zijn. Hij wil het dorre land, dat het omgeploegd wordt. Zodat een ieder zal erkennen dat het werk wat in jou en mijn leven plaatsvindt, niet van onszelf is, maar van hem is. Dat hij dat heeft gedaan. En dat we gaan juichen en blijven verblijden voor wat God aan het doen is. Ongeacht de omstandigheden waar we in zitten. Weet je, als je kijkt in Jesaja 55, we komen hier zo weer terug hoor. Vers 12, dan staat er, want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden. De bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich. En alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Als de natuur al gaat juichen en in zijn handen gaat klappen als jij voorbij komt. Wat zou dat dan niet op mensen teweeg moeten brengen? Nu is de vraag. Heb je de bergen al zien juichen toen je in Serenberg voorbij reed? Of heb je de bomen al zien klappen? In Groningen hebben ze ook bomen, toch? Of die? Ja, ja. En in Varsseveld ook. Ja. Heb je ze al zien klappen en zien juichen? Dan zei je, hallo, jij bent gek. Ja. Maar ik geloof wel dat het gaat gebeuren. Weet je waarom? Gods woord is de waarheid. En als Gods woord het zegt, dan is het niet onmogelijk. Toch? Dat wij er misschien met dat kokosnootje nog niet helemaal bij kunnen, is een ander ding. Maar ik geloof dat het gaat gebeuren. 1 Korinthe 2 vers 9... zeg maar, wat geen oog gezien heeft en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Weet je, vaak snappen we niet waarom dingen gebeuren om ons heen. Gisteravond ook nog, het ging natuurlijk ook over Oekraïne, kan niet missen. En wat je dan vaak hoort bij mensen is, als er dan een God bestaat, waarom laat hij die oorlog dan plaatsvinden? Waarom beschermt hij die mensen niet? Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Maar weet je, het probleem ligt niet bij God. Het probleem ligt bij ons. Wij veroorzaken die oorlogen. Wij mensen veroorzaken problemen. In de wereld, maar ook in Gods gemeente. In plaats van dat we doen wat het woord van God zegt, gaan we juist het tegenovergestelde bewerken. In Korinthe 3 vers 3 zegt, als er twist en nijd onder u is, pas op, problemen gaan komen. In Korinthe 1 vers 10 zegt, zorg dat er geen scheuring onder u komt. En zo kun je maar doorgaan. En dat is niet alleen in de kerk, dat is ook in de wereld. Waarom zijn er oorlogen? Omdat er twist en nijd is. Omdat er zucht naar macht en controle is. Omdat er angst is. Vaak zie je mensen vanuit angst dingen gaan doen. Of vanuit afgunst. En dan krijgt God de schuld. En dan worden we ook nog eens een keer helemaal in de maling genomen door allerlei nieuws en nepnieuws en je weet niet meer wat echt is. Allerlei verhalen die je hoort en filter daar maar uit wat waarheid is. Want ook de Bijbel kun je natuurlijk helemaal naar je hand zetten. Het is niet alleen in de wereld, hè? Het is ook gewoon in Gods kerk, in de gemeente. En de ene stroming die heeft van allerlei commentaar op de andere stroming in de kerk. En de evangelischen die huppelen te veel. En die doen dit en die doen dat. En de traditionele die blijven maar zitten en zijn saai. En we hebben allemaal wel een oordeel over elkaar. De een zegt, ja, draaideurkerken. Als het gras even een bruin vlekje hebt, boep, zijn we alweer uit de kerk verdwenen. Gaan we naar de volgende kerk. En de andere die zegt, ja, hallo, leuk dat jullie dat zeggen, maar heb je jezelf wel eens bekeken? Jullie praten wel over de Heilige Geest, maar je weet niet eens wie het is. Jezus genas, wanneer bidden jullie voor genezing? En we zijn allemaal gefocust op wat? Op het negatieve. Op wat er niet deugt bij elkaar. En ja, soms mag je een open gesprek met elkaar hebben. Moet je zelfs gesprek met elkaar hebben. Maar als daar de liefde van Christus centraal blijft staan, dan kun je elkaar ook vinden. Ook al zie je dat in gemeente A er wel gebeden wordt en in gemeente B niet. Laat gemeente A dan voor gemeente B gaan bidden. Dat het daar ook gaat gebeuren. In plaats van bij het CIP en weet ik waar allemaal. Oh ja, het nieuwe grote christelijke medium in de wereld, Facebook. Daar elkaar de pan uitvegen. Dan denk ik van, mensen, stop nou eens met die flauwekul. Ga doen wat het woord zegt. De verlosten des Heren gaan jubelen en juichen. En laten we daar nou eens ons op gaan focussen. Want als wij maar druk zijn met elkaar bekritiseren, Ja, ik heb wel eens gezegd, er wordt ons ook wel eens gevraagd, wat vind je van de kerken in Doetinchem? Ik zeg, hoef ik niks van te vinden, ik zegen ze. Ik zeg, iedere kerk heeft zijn eigen geluid, zijn eigen geur, zijn eigen kleur. Iedere kerk heeft zijn beperking. Geen gemeente in de Achterhoek is perfect. Oh ja, en er is een grote kans dat als wij die kerk ingaan, dat dan de perfectie ook meteen voorbij is. Toch? Dus laten we daar nou gewoon mee stoppen. Laten we elkaar gaan zegenen. De jeugdleiders zijn bezig om interkerkelijk met de jeugd iets, met de leiders van de kerken, een aantal kerken iets op te zetten. Dat gaat met vallen en opstaan. Dat is lange ademwerk. Maar blijf iedere keer het positieve, al is het maar zo klein, het positieve pakken. Er komt een dag dat het gaat doorbreken. Er komt een dag dat die woestijn bewaterd is voldoende en dat daar groen uit dat dorre zand op gaat komen. Er komt een dag dat wij kunnen zeggen, Filippenzen 4 vers 4, verblijd u ten alle tijden. Moet je wel in de context houden. Want als ik kijk in Jacobus 4, dan staat er een heel ander verhaal. Maar dat heeft te maken met een heel andere situatie. En daar moet je dus niet altijd verblijden. Daar staat zelfs, uw lachen moet worden tot huilen. Diep bedroefd zijn, depressief bedroefd zijn zelfs. Hallo, depressief bedroefd zijn in de Bijbel? Ja, als geneesmiddel. Maar dat moet je wel in de juiste context weten te zetten. Maar wij mogen ons verblijden over de dingen die God aan het doen is. Ook al snappen we ze niet. Ik snap veel dingen op het ogenblik niet. Maar ik verblijf me wel in Hem. En daar wil ik maar vasthouden. En daarom willen we blijven juichen voor Hem. Niet voor elkaar. We mogen met elkaar juichen, maar als een offer voor Hem, toch? Een lofoffer. En als je kijkt in vers 2, dan zie je dat het vaak lijkt alsof we nog midden in die woestijn zitten. Dat er niets gebeurd is, dat dingen af lijken te brokkelen. Voor sommige mensen niet, die beginnen net aan een heel nieuw avontuur met z'n allen. Maar hoe vaak lijkt het niet zo? Maar besef, de woestijn waar hierover gesproken wordt, is nu geestelijk. Dit is onze woestijn. Want dit is de tempel van de Heilige Geest, toch? Dit gebouw is niet Gods tempel. Dit gebouw is gewoon een gebouw waar we lekker warm bij elkaar zitten. Maar dit is de tempel van Gods Geest. Wij zijn het. En wij mogen worden van een woestijn tot een bloeiend stuk tuin. Waar water gaat stromen. En als het niet wel is met mijn ziel, weet je, dan mogen we daarvoor bidden. En dan mogen we bidden dat het zal veranderen. Dat hoe vervelend we ook de dingen vinden en hoe we ze misschien niet begrijpen, dat we mogen doen en dat is een wilsbesluit. Wat Paulus zei. En wat zei hij? Ziel, verheug je in de Here. David zei dat, ja, sorry. Hij ging ook door een dal. En toch zei hij tegen zijn eigen ziel, tegen zijn verstand, tegen zijn wil, tegen zijn emoties en gevoelens. Hij zei, ziel, verheug je in de Here. En dat mogen we doen in moeilijke omstandigheden. Is dat makkelijk? Nee. Maar is het nodig? Ja, dankjewel zus. Ja. Weet je waarom? Anders gaan wij zelf het putje in. Dan komen we in dat moeras waar ik het 2 weken terug over gehad heb. Het moeras van zout, van dood, van verderf. Maar zelfs als we daar zitten, strekt Jezus zijn hand uit en wil hij ons eruit optrekken. Zodat we weer tot die gade kunnen worden. Jesaja 40, vers 3 tot 5, hoef je niet op te zoeken, zegt: hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg van de Heer. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Een dal worden verhoogd en elke berg, elke heuvel geslecht. Was dat niet wat ook in Marcus stond? He? Zeg tegen deze berg, sta op en gooi in de zee. En het zal geschieden vanuit geloof. En het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En al het levende samen zal dit gaan zien. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Niet jouw mond, niet mijn mond. God zelf heeft gezegd dat dit het resultaat zal worden. En daarbij zegt hij, sterkt de slappe handen. Verstevigt de knikkende knieën. Tegen wie zei hij dat nog meer? Wie durft? Tegen wie is ook gezegd? Wees sterk en moedig. Sta op. Jozua. Wie dacht er met 30.000 man een oorlog te winnen en uiteindelijk moest hij met 300? Gideon. Sterk de slapende knieën. Kom op, ga staan. Wees moedig. En hij zegt het ook tegen ons. Zelfs de vrienden van Job zeiden het tegen Job. Zie, gij hebt velen vermaand en slappe handen hebt gij gesterkt. En uw woorden hebben de struikelende opgericht. Maar nou ga je zelf er doorheen. Maar sta op. Knikkende knieën zijn van alle tijden. En we hebben er allemaal last van. Als het moeilijk wordt. Weet je, wij hebben nu een probleem met de benzineprijzen. Daar krijgen we knikkende knieën van. Ik heb een goede boodschap. Wij zijn gisteren in Limburg geweest. Ik ben jubelend teruggekomen uit Limburg. Daar zijn de benzineprijzen nog veel hoger dan in de Achterhoek. Dus het is nog niet zo slecht. Maar daar gaan ze wel knikkende knieën krijgen. Weet je wie? De pomphouders. Want in België hebben ze de accijns verlaagd. Dus heel Brabant en Limburg gaat nu daar tanken. Dat is natuurlijk een vergelijking van drie keer niks. Maar let op, als jij benzinepomphouder bent. En jij hebt iedere dag 400 klanten. En dan blijven er nog maar 10 over. Dat jouw knietjes wel gaan knikken. En dat je wel gaat afvragen, hoe moet ik al mijn rekeningen gaan betalen? Want de kans dat ze in Den Haag meteen zeggen, morgen gaan we het ook verlagen. Nou, in sprookjes, daar geloof ik niet zo meer in. Als ze dat gaat doen, zal het niet morgen, op maandagmorgen 8 uur zijn.
In Nederland altijd iets langer.
In Nederland moeten ze daar eerst even over polderen, heet dat dan, hè? Maar weet je... Laten we elkaar bemoedigen. Laten we elkaar aanmoedigen. Als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, ga naast die persoon staan. Ga voor die persoon bidden. Dat die knikkende knieën en die slappe handen sterk worden. Want als onze knieën niet meedoen, wordt het lopen dan makkelijk. En als onze handen niet meedoen, wat gebeurt er dan? Als wij voor zieken bidden en ze de handen opleggen met slappe handen die niet meedoen. Wat betekent dat? Dat we eigenlijk vanuit ongeloof aan het bidden zijn. Want wij genezen sowieso niemand. Maar we zijn gehoorzaam aan Gods woord om het te doen. En als het geloof er niet is, omdat je handjes geestelijk zo zijn. Weet je, verwacht dan ook niet te veel. Maar laten we gaan staan, want God roept ons op om het te gaan doen. Hij zegt over degene die verzaagd zijn van hart, die angstig zijn geworden. Angstig voor iets of angstig voor iemand. onder controle van iemand zijn gekomen. En we maken het allemaal mee in ons leven. Hij zegt, wees sterk en vreest niet. Wij maken ons vaak zorgen om gebeurtenissen. Wij maken ons zorgen om zaken. We maken ons zorgen om mensen. Maar vaak vergeten we, ook christenen, om in plaats van ons alleen maar daar zorgen over te maken, om die gebeurtenissen, die zaken, die mensen, voor Gods troon te brengen. En God te vragen, niet aan mensen te vragen, van wat vind jij er nu van, Ria, Rina? Wat vind jij er nu van, Aida? Dat is helemaal niet belangrijk. Vraag aan God wat hij ervan vindt. En vraag hem om antwoord. En zeg, Heer, geef mij door uw Heilige Geest de woorden die ik in het gebed kan uitspreken. En openbaart u aan mij. Want weet je, ik ga ervan uit dat iedereen hier zit Jezus Christus heeft leren kennen, toch? Dat betekent dat het internetkanaal tussen de hemel en jou open staat. En daar hebben we geen KPN voor nodig, geen Ziggo voor nodig. Dat is een hemels internet. Dat gaat alabaster snel. En hij wil ons openbaring geven. Waarom? Omdat het tot glorie en eer van zijn koninkrijk hier op aarde is. Want het koninkrijk der hemelen is al nu, hè? Dat is niet wat straks gaat komen. Straks komt Jezus terug. Voor mij mag hij nu terugkomen trouwens. Maar hij komt terug. En er zal een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem komen. En dood en verderf en ellende en zooi is afgedaan. En dan vragen mensen, hoe gaat het allemaal gebeuren? Hoe gaat het er precies uitzien? Ik zeg, interesseert me niet. Ik zeg, ik weet dat het gaat gebeuren. Ik zeg, maar ik leef hier, nu, vandaag. En we hebben ons handen vol aan hier, nu en vandaag. Maar de Bijbel leert ook dat het Koninkrijk der Hemelen hier, nu, vandaag al aanwezig is. In ons. Door ons. Want wat zegt Lucas 11, vers 20? Als ik met de vinger Gods demonen uitdrijf, weet dan dat wat? Het koninkrijk der hemelen is gekomen. Is niet gaaf? En daartoe roept hij iedere gelovige op. Om te gaan doen wat Jezus deed. Om dat bruisende water, wat hij liet zien bij die vrouw bij de bron, wat uit haar kwam binnen een dag, dat uit een ieder van ons mag gaan komen. Dat wij van een dorre woestijn mogen gaan bloeien. Vrucht mogen gaan dragen. Krachtig mogen worden. En de dingen gaan doen die Jezus deed. En meer nog dan dat zelfs. Daarvoor zijn we geroepen, mensen. Als je werkelijk Jezus Christus in je leven hebt, is dat waar Hij ons toe oproept. Hij roept ons niet op om kerken te stichten. Of om kerken te vullen. Of om mensen te bekeren. Hallo? Hij roept ons op om discipelen te maken. Hij zegt, maak al de volkeren tot mijn discipelen. En dat bekering en de kerk daar een onderdeel van uitmaken, is een feit. Maar Jezus wil het liefst dat wij allemaal tot discipel worden. En vele mensen om ons heen, dat ze Jezus mogen leren kennen, van een dorre woestijn mogen worden tot een vruchtbaar stuk grond, zodat ook zij discipel zijn. En gisteren en volgende maand was de planning dat we juist over die woestijn in ons leven en hoe daaruit te komen, in de introductiestudie met elkaar over zouden hebben. Maar de opkomst was groot gisteren. De koffie was lekker. Ranier is er niet, die heeft kinderdienst, maar we hebben lekker koffie gedronken. Weet je, wij hoeven ons niet zorgen te maken. We moeten wel de juiste keuzes maken. Kijk maar, er is in Exodus 1, vers 17. daar staat het verhaal van die vroedvrouwen die baby's eigenlijk in moesten leveren bij de farao. Waarom? Hij de baby. En wat deden deze vrouwen? Zij verkozen dat de vreze des Heren voor hun belangrijker was dan gehoorzamen aan de farao. En zij verstopten die baby's en lieten ze leven. Zij maakten een keus. Zij maakten zich niet bezorgd om die farao en wat hij zou kunnen doen. Ze maakten zich niet bezorgd om de gevolgen die dat met zich mee zou kunnen brengen. Maar zij kozen ervoor om gehoorzaam te zijn aan God en zijn woord. En volgens mij werden ze gezegend. Weet je, hoofdstuk 34, vers 8 in Jesaja zegt dat de wrake des Heren hen toekomt. Wij hoeven niet te veroordelen. Wij hoeven geen wraak te nemen over dingen, situaties, wat dan ook. Laat het maar aan God. Het is aan ons om te zegenen. Het is aan ons om geen wraak te nemen. Niet makkelijk altijd. Want soms staan mensen op je tenen en dan wil je eigenlijk wel even terugtrappen. Toch? Dat is het eerste wat in een mens zit. Als je aangevallen wordt, de eerste reactie is meteen reageren op. Maar dan blijven we in die woestijn hangen. En soms lijken de dingen gewoon onder je handen helemaal uiteen te vallen. Kapot te gaan. Niets lukt meer. Je baan ben je kwijt. Je huis kun je niet meer behouden. Dat je de hypotheek niet meer kunt betalen. Je kinderen beginnen te rebelleren. Ze gaan de verkeerde kant op. Alles lijkt uiteen te vallen. Dan is het niet makkelijk om de vrezen des Heren boven alles te zetten. Toch? Of niet? Maar toch, door dat dal heen, Jezus zal je verlossen daaruit. En je zult er sterker uitkomen dan dat je er ooit in bent gegaan. Dat is waar Thompson het over had onlangs toen hij hier was. Je kunt pas werkelijk over iets meepraten als je er zelf doorheen gegaan bent. Dat is wat hij ook bedoelde met het woord. En wat ik ook altijd zeg, je kunt het woord als een boek uit je hoofd leren. Alle teksten kunnen citeren. Maar het is nog steeds liplezen. Leeg. Heeft geen inhoud. Maar je kunt een deel van het woord in je leven meegemaakt hebben, ervaren hebben, daardoor heen gegaan zijn. En dan wordt dat deel van het woord, in plaats van een platte 2D-versie, wordt een driedimensionale versie. Snappen jullie wat ik bedoel? Daarmee zeg ik niet dat het niet goed is om het woord van God te bestuderen. Dat is heel wat anders. Maar het woord van God alleen maar tot je nemen als een boek wat je kunt reproduceren, heeft geen waarde. Maar het woord van God in je leven praktijk maken en dat deel uit gaan leven, zal levens van andere mensen gaan veranderen. Niet alleen je eigen leven. Maar dan zien ze over dat deel van jouw leven dat die woestijn is gaan bloeien en dan worden mensen nieuwsgierig. Want die hebben jou en mij ook gekend toen wij in dat deel van ons leven nog woestijn waren. En ze zeggen zo, hoe kan het dat jij veranderd bent? Wat is dat? En wat heb je dan? Dan heb je een prachtige opening om te vertellen wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. En op die opening gaan mensen nadenken en kan de Heilige Geest zijn werk gaan doen en kunnen ze tot bekering komen. Wij bekeren niemand. Wij kunnen alleen maar vertellen over wat God in ons leven gedaan heeft. En zijn geest raakt harten aan. Denk maar eens naar je eigen leven, hoe het gegaan is. Heeft iemand, een mens, jou bekeerd? Of hebben ze jou laten zien een ander leven waarover jij bent gaan nadenken? Bij mij was het Kitty. Ik heb gezien hoe haar leven veranderd was. En ik ben na gaan kijken en onderzoeken en denken. En uiteindelijk heeft God dat gebruikt om zichzelf bekend te maken. Laten we elkaar helpen om sterk te worden, om te blijven staan. Want weet je, op het moment dat dat gaat gebeuren, gaan we zien wat er in vers 5 en 6 gebeurt. Dan zullen de ogen van de blinden opengaan. Lucas 4, vers 18 en 19 gaat in de praktijk zichtbaar worden. Jesaja 29 zegt, is het niet nog een korte tijd totdat de Libanon in een gade verandert en de gade een woud gelijkt? Ten dien dagen zullen de doven schriftwoorden horen en van donkerheid en duisternis verlost zullen de ogen van de blinden zien. En ootmoedigen zullen steeds meer vreugde hebben in de Heer en de armsten onder de mensen zullen juichen in de heilige Israëls. Weet je, blinden zullen gaan zien, doven zullen gaan horen, lammen zullen gaan lopen, zelfs doden zullen op gaan staan. Dat is waartoe wij geroepen zijn. Om het evangelie te gaan preken en dat blinden zullen gaan genezen. En er zijn nog vele geestelijk blind, ook mensen die hier zitten in de kerk, of waar dan ook. We hebben allemaal nog blinde vlekken in ons leven. Maar het evangelie en de kracht van de Heilige Geest gaan op zijn tijd de blindheid uit ons leven weghalen. En ook in die gebieden gaan we dan in ons leven vruchtbaar worden. Onze oren zullen worden geopend. Hoe belangrijk is het niet dat onze oren geopend worden? Want wat zegt Romeinen 10? Door het horen groeit wat?
Geloof.
Geloof komt ook, zegt Johannes 2, door het zien van tekenen en wonderen. Tekenen en wonderen zijn niet het middel om mensen tot geloof te brengen. Maar bij de een werkt het zo en bij de ander werkt het zo. We hebben genoeg mensen meegemaakt die tekenen en wonderen gezien hebben, van kinds af aan, maar die nog steeds niet de keus voor Jezus gemaakt hebben. Maar we hebben ook mensen gezien die ze wel gezien hebben en in vuur en vlam kwamen staan voor Jezus. En weet je, ik ben blij dat het zo gaat. Want dat betekent dat wij daar niets in kunnen sturen. God is degene die daarin stuurt. En de persoon zelf. Weet je, als je kijkt, de lammen zullen weer gaan lopen, zegt vers 6. En ze zullen gaan springen. Jullie kennen vast allemaal wel dat verhaal uit Johannes van die verlamde man die al 38 jaar daar bij de waterkant zat. En ieder jaar, degene die het eerste het water inplompte, was het volgens mij, die werd genezen, toch? Ja, dat is lekker. Ben jij verlamd? Zit je dicht bij het water? Kan niet zwemmen? Je bent verlamd? En ieder jaar ben je de tweede die erin valt. Nou, dan heb je een uitdaging. Want je moet er ook weer uit zien te komen. Want die andere wordt genezen. En dan komt Jezus langs. En wat was de makkelijkste oplossing geweest? Is de mama aan het kijken? Volgens mij weet je hem allemaal. Dat Jezus gezegd had, hey, allemaal even wachten. Hij ligt al 38 jaar hier. Even wachten, jullie zijn volgend jaar aan de beurt. Nou is hij aan de beurt, toch? En Jezus deed plop in het water. En hij werd genezen. Maar hoe ging het verhaal? Totaal anders, toch? Want Jezus zei tegen hem, sta op en wees genezen. En ga wandelen. Dus die man lag al 38 jaar daar aan de waterkant te wachten op het wonder. En Jezus komt voorbij en die zegt tegen hem, sta op en wandel. Wat gebeurt er in het hoofd van zo iemand? Bedenk eens dat jij degene bent die aan die waterkant zit. Ik denk dat ik compleet kortsluiting zou krijgen. Zit ik 38 jaar te wachten daarop, komt er iemand langs, sta op en wandel en ik ga wandelen. Totaal tegenovergesteld. Weet je wat mij dat leert? Dat we geen methodes kunnen bedenken om iets voor elkaar te krijgen. Als Jezus regeert, doet hij het op zijn manier. Maatwerk voor een ieder. Wij kunnen geen dingen als een soort van mantraatje gaan gebruiken, zodat we het iedere keer op hetzelfde trucje kunnen doen. Het is iedere keer in totale afhankelijkheid van hem willen zijn en gehoorzaam willen zijn en willen luisteren om te doen. En misschien denk je van de ene keer, oh, dat ging wel heel gaaf. En ik heb het er zelf ook schuldig aan gemaakt. De volgende keer dacht ik, oh, ga ik het op dezelfde manier doen. Nada, niets. Toen dacht ik, Heer, sorry, ik bekeer mij van deze gedachte. Ik moet naar u luisteren. En God sprak, poef, en het was daar. Weet je, dat vind ik zo mooi. Hij zorgt voor de veiligheid en de bescherming. Dat wij niet in dit soort valkuilen stappen. Maar als wij een keer geestelijk lam geslagen zijn, en dat gebeurt ook, weet je, dan is het zo belangrijk dat we dan zorgen dat wij niet alles dan uit onszelf willen gaan regelen. Dat we niet alles zelf onder controle willen gaan brengen. Dat we niet proberen alles te houden zoals het is. Dat we daarbij ook niet klakkeloos op onze gevoelens en emoties afgaan. Want weet je, de grootste misleiders in ons leven zijn onze emoties en gevoelens. Die kunnen ons zo in de maling nemen. Die kunnen ons zo ver doordraaien dat wij dingen als de nieuwe werkelijkheid en de nieuwe waarheid gaan zien en daarin vastschieten. Terwijl het ons juist bij Jezus wegbrengt. Dat we klakkeloos op wat anderen, vaak heel goed bedoeld, ons vertellen als advies aannemen. Maar wat zegt de Bijbel? Toets sommige dingen. Alle dingen. En behoud het goede. Alle dingen betekent ook alle dingen. Dat is niet alleen op zondagmorgen als je het woord hoort. Dat is ook op woensdagmiddag als Pieter iets tegen mij vertelt. Omdat ik in het putje zit. Zelfs dan moet ik dat ook gaan toetsen. Toets alle dingen en behoud het goede. Wees daar wel eerlijk in. Want het is zo verleidelijk om de mooie boodschap eruit te filteren, die te behouden. Maar datgene wat je eigenlijk kietelt, aan de kant te leggen. Terwijl misschien dat wel juist is wat je nodig hebt om uit het moeras te komen. Weet je, zorg ervoor dat jij niet tussen het probleem en de persoon komt te staan. Tussen het probleem en de situatie komt te staan. Tussen die persoon of het probleem en Jezus komt te staan. Want dan heb je pas echt een probleem, hè? Wil je het zien? Twee mensen. Snel, snel, snel. Ik heb even twee mensen nodig. Jullie kijken elkaar gewoon aan. Dit zijn geen mensen, dit zijn situaties. Maar je mag het ook mensen noemen. Op het moment dat ik kom, als de grote hulpverlener, of de pastoraal werker, zoals dat dan in de kerk heet, en ik ga me ermee bemoeien, en ik ga zo staan, zij hebben iets. En ik ga zo staan, dan hoor ik hier alles. Maar zie ik daar wat? Nee. Wat ziet zij? Mijn rug. Oh, hij heeft wel aandacht voor hem, maar hij heeft geen aandacht voor mij. Wat is er in de wapenrusting niet beschermd? Mijn rug. Wat zou de eerste oerreactie kunnen zijn? Dan heb ik ook een probleem. Ga ik andersom staan? Dan krijgen we hetzelfde spelletje.
Ik vind het wel mooi.
Ja. Maar weet je wat een veel groter probleem is? Zolang ik hier sta, wie kan hier niet staan?
Jezus.
God. Jezus. Want ik sta in de weg. En ik kom met allerlei adviezen, dit en gesprekken hier, gesprekken daar. En hij denkt, joh, het zal allemaal. Maar als ik hier ga staan, heb ik zicht op beide situaties. Ik sta er niet meer tussen. God kan erbij komen. Hij kan ertussenin gaan staan. En hij kan bij beide tegelijk. En ik sta ernaast en ik word een medewerker van hem om te gaan bidden voor haar, te bidden voor hem, bidden voor die situatie. En ik sta er niet meer tussen, maar ik sta op een afstand eromheen en ik kan tot zegen zijn. Hoe vaak gaan we er niet tussen staan? En snappen we niet dat mensen denken, oh, je hebt zeker voor die gekozen. Of, oh, je hebt je keuze al gemaakt, je vindt die situatie beter dan die situatie. En Jezus zegt, ga eens aan de kant, laat mij er eens bij. Dat gebeurt ook vaak met genezing, hè? Vaak staan wij in de weg voor genezing. Of voor de wil van God. Doordat wij maar aan het claimen en aan het claimen en aan het claimen zijn, terwijl we niet vragen, God, wat wilt u eigenlijk met deze situatie? En als we opzij stappen, kan hij gewoon... En dan kan ook gebeuren wat de Bijbel leert wat er moet gebeuren. Als we twee situaties hebben, brengen we ze bij God die in het midden staat. Brengen ze bij de beker van koinonia. Stoppen ze daarin, laat het bloed eroverheen gaan. En laat God het uitwerken. Weet je wat er dan gebeurt? Dan win je in twee situaties. En anders ga je het verliezen met z'n allen. Dank u. Ik zou haar zeggen, je kunt meedoen met de passion, Rina.
Oh ja. Mee met de passie.
Oh ja, de passie. Nou ja, dat is bijna hetzelfde, toch? Ja. Ja. Weet je, als wij een keer geestelijk lam geslagen zijn, ga God zoeken. Het is zo belangrijk dat wij gaan snappen en dat niet onze manier van denken de juiste is. We komen een heel eind. Maar als het echt moeilijk wordt, moeten we hem centraal stellen. Want anders branden we onze vingers. De tong van de stomme zal gaan spreken. Weet je, het was hartstikke mooi. En ik ga jullie gewoon uitdagen. Ook degene die nou niet zijn en degene die op Zoom zitten. Wij bidden altijd voor de jarigen om een zegen te geven. Wat ik de laatste tijd zie, is dat er toch meestal de oudsten zijn die naar voren komen om te bidden. Terwijl het juist zo mooi is als we als lichaam voor elkaar gaan bidden. Dus ik wil in ieder gewoon uitdagen. Laat de bescheidenheid, laat die gewoon even op je stoel naast je liggen. Als er gevraagd wordt voor een zegen te bidden voor iemand, sta op. En wees een zegen voor iemand. Als je het hier al niet doet, hoe doe je het dan op straat? Hier mogen we trainen. Hier mogen we oefenen. Hier mogen we uitstappen. En verkeerde woorden bestaan niet. Want je brengt ze toch vanuit een hart met liefde voor die persoon om te zegenen. Dus ik wil je gewoon uitdagen. Sta op. Strek de knikkende knieën. Laat je tong spreken. De Bijbel spreekt zo vaak over mensen die stom waren, dat die gingen spreken, bevrijd werden, in vrijheid kwamen. Laat de wateren en de bekeren ontspringen. Weet je, ik ga het er niet over hebben, want daar hebben we 2 weken geleden uitvoerig heb ik het daarover gehad. Dat van hieruit dat levende water, dat bruisende water naar buiten mag gaan komen. Besef, als je kijkt in vers 7 en 8 van Jesaja 35, we komen bijna aan het eind. Dan zie je hier dat het spreekt over de gebieden in je leven waar nog duisternis zit. Waar de woestijn nog heerst. Waar de vijand rechten heeft opgebouwd en nog niet heeft hoeven af te staan. Waar machten en overheden een rustplaats hebben gevonden. En als je iets verder teruggaat, 1 hoofdstuk in 34. Ik heb het er wel vaker over gehad. Kennen jullie nog het nachtspookje? Nooit meer gehoord? De Bijbel spreekt zelfs over het nachtspook. We hebben Kasper, de tekenfilm toch? Dat is toch ook een spookje? Kasper, het spookje voor de kinderen. Maar de Bijbel spreekt ook over het nachtspook. Wanneer liggen wij met z'n allen te slapen? 'S nachts. Wanneer komen de rotzooi in actie? 'S nachts. Ja. Weet je, als je vers 13 leest, volgens mij begin ik mijn stem kwijt te raken. Maar we gaan door, de Heer helpt. In zijn burchten schieten dorens op, netels en distels in zijn vestingen. En netels, distels, dorens vind je ook terug in de gelijkenis van de zaaier. En dat staat voor zonde en ongerechtigheden en vloeken die in ons leven kunnen zijn. Die verstikken het woord van God. Die verstikken het woord in jouw leven, in mijn leven. Hyena's treffen daar wilde honden. Veldgeesten ontmoeten elkaar. Ja, daar zal het nachtspook aanwezig zijn en een rustplaats voor zich vinden. Nou, dan gaat het verder. Tot aan de gieren die zich verzamelen. Maar prijs God. Prijs God voor zijn Zoon, Jezus Christus. En het volbrachte werk op Golgotha. Want die heeft dit alles kapot gemaakt. Dit alles overwonnen. Voor eens en voor altijd laten zien wie er de baas is in de hemel, op aarde en onder de aarde. Hij is niet zomaar 3 dagen op vakantie geweest onder de aarde. Hij heeft daar huis gehouden en laten zien naar wie ze luisteren. Niet naar de duivel, maar uiteindelijk altijd naar Jezus. En hij heeft ervoor gezorgd dat de duisternis in ons leven zal wijken en dat het licht zal gaan scheiden. Dat de machten en de overheden zullen wijken. Dat de jakhalsen, de hyena's, de nachtspoken, hoe ze ook heten, zullen moeten buigen voor de almacht van God. En zullen wijken uit jou en mijn leven. Hij heeft ervoor gezorgd dat de woestijn vruchtbare grond gaat worden. Wij zijn 3 jaar terug in Israël geweest. Daar hebben we gewoon woestijngebieden tot vruchtbare grond, waar nu complete dadelplantages met 10.000, 15.000 bomen staan, zien komen. Kibbutzen die een en al groen zijn, midden in een dorre woestijn. Ik zie herkenning. Ben je er ook geweest? Ja. Ja. Weet je, het woord van God is gewoon waar. En hij laat het ook zien ook. Daar waar het dor is, maakt hij het heel. En de gebaande weg, wie lopen daarop? De jakhalsen? Nee, wij, zij die verlost zijn door het bloed van Christus, die lopen op die prachtige weg. Zegen zal komen. Wij gaan schijnen, mensen. Ook in 2022, wanneer de wereld lijkt helemaal langzaam maar zeker, als we niet uitkijken, naar het einde te gaan. Veel sneller dan dat we misschien hopen of denken. Ze slopen alles. Met het ene gat wordt het andere gevuld. Met het ene ding wordt het andere weer weggedrukt. Maar ondanks dat alles gaan wij schijnen. Dwars daardoorheen. Ik weet 1 ding zeker. In Syrië, in Oekraïne, daar zijn mensen die schijnen op het ogenblik. Het is niet voor niets dat dat volk zo één is en zo vastberaden is. Gisteren spraken we een jonge man. Die heeft 3 weken de beelden op televisie gezien. En die heeft gezegd, het is genoeg. Ik ben eigen baas. Mijn kameraad is eigen baas. Ik heb een mooi busje. Ik plomp hem vol met spullen. En ik rij gewoon naar Polen. Niet goed dat hij naar Polen gaat. Oh, ja. Oh, toch wel. Ja, gelukkig. En hij is daar geweest. Hij zegt, ik ben uren bezig geweest om mijn bus te vullen. In 5 minuten was die leeg. Hij zegt, we hebben dingen gezien. Hij zegt, raak ik nooit meer kwijt. Hij zegt, ik heb een gezin meegenomen. Vrouw, 3 kinderen... die familie in Limburg hadden. Dus die waren meteen ondergebracht. Maar die namen daar bij de grens afscheid van hun echtgenoot, van hun vader. Want hij ging terug om te vechten. En hij vroeg, moet je terug? Hij zei, nee, ik wil terug. Want het is ons land en daar blijven ze vanaf. Vastberaden. Maar ook daar beginnen nu de misstanden. Rond de grens. Mensenhandel begint op gang te komen. Dus transport naar het westen tegen betaling. Terwijl gewoon het gewoon geregeld wordt. In de gebieden waar hij geweest is, heeft hij nog geen Giro 555 voorbij zien komen. geen Rode Kruis voorbij zien komen. Geen grote organisaties. Hij zei, het enige wat ik daar zie is één grote file van busjes, aannemersbusjes uit Nederland, Duitsland, België, die allemaal die kant op gaan. Hij zegt, ik heb nieuwe contacten, we gaan in konvooi rijden met elkaar. Deze week gaat hij weer heen. Hij is nu geld aan het inzamelen om deze week weer de bus vol te gooien. Gaan ze weer met z'n tweeën daarheen. Spullen brengen, mensen meenemen. Hij zegt, zoveel mensen die vanuit particulier initiatief daar naartoe gaan. Om dat te doen. En alles komt op de plek neer waar het nodig is. Deze mensen zijn het licht in een situatie van duisternis. En zorgen voor licht en zorgen voor hoop. Ze zitten met 500 tot 1000 in een sporthal. Hutje, mutje. Aan de grens met Polen. Allemaal te wachten. En dit zijn er nog maar heel beperkt. Want er schijnen inmiddels al 2,5, 3 miljoen mensen op de vlucht te zijn. Nou, die waren niet allemaal daar. Weet je, wij mogen een schuilplaats zijn. Net zoals wij bij de Heeren mogen schuilen. Wij mogen het licht zijn en daar gaan brengen. En wat ik mooi vind, is hij is gehoorzaam aan de roep die op zijn hart is gelegd. We moeten niet met z'n allen in de auto naar de Poolse grens gaan rijden. Maar als God je roept, moet je het doen. Nee, moet niet. Maar denk dan even na of je gehoorzaam wil zijn. En als God je niet roept, vraag Heer, waar mag ik tot een licht zijn? Waar mag ik het bruisende water van uw evangelie gaan overbrengen? Is dat bij mij in de buurt? Is het op mijn werk? Ook goed. Het gaat er niet om dat we met z'n allen nu hier naartoe moeten rennen of daar rennen. Het gaat erom dat we in verbinding staan en gehoorzaam zijn. Zodat we gaan doen wat hij wil. En weet je, en dan daar eindig ik mee. Dan zul je gaan zien dat de vrijgekochten des Heren op die weg wandelen. En niet meer de rotzooi. Want God gaat daar aan het werk. En hij zal laten zien dat wij de prijs die betaald is waard zijn. Want normaal gesproken, verlossing kostte een prijs. Als je vrijgekocht werd ergens van, moest er betaald worden. Maar voor ons is de prijs al betaald. Toch? Jezus zorgt ervoor dat het wilde gedierte gaat verdwijnen. Hij zorgt ervoor dat er water in ons leven komt. De juiste pokon in ons leven komt, zodat wij gaan groeien en bloeien. En hij zorgt ervoor dat zijn volk vrij wordt, krachtig wordt en vrijgekocht van het graf is. Als je leest in Jesaja 10, dan heeft hij het over het woord pada. En dat spreekt over het verlangen van God om zijn volk vrij te zetten. Wat zei Mozes bij de farao? Laat Gods volk gaan. Tot 10 keer toe. Zei de farao meteen, oh ja, sorry, oh, ik zal het nooit meer doen. Of zei hij 10 keer nee. En toen kwam hij eindelijk dat hij geen kant meer op kon. En moest hij wel ja zeggen. Want het gebeurde gewoon. Weet je, niet alles gebeurt meteen. Sommige dingen zijn een strijd. Sommige dingen moeten we volharden. Sommige dingen moeten we doordrukken. Voordat het in ons leven zichtbaar wordt. Maar de prijs die daarvoor betaald is, is het meer dan waard om vol te houden. Want het resultaat wat we in elkaar gaan zien, de verandering, gaat ons laten jubelen en juichen. Maar we moeten wel bereid zijn dat God dat in ons leven mag doen. Als wij niet bereid zijn dat God in ons leven aan het werk mag, verandert er niets. En besef goed, niet alleen God is in ons leven bezig. God stuurt ook mensen om jou te helpen en mij te helpen om die verandering in ons leven te bewerken. En als we die mensen niet toestaan in ons leven om te zaaien, om te spreken in ons leven, verandert er niets. Ja, Ik moet altijd denken dan aan dat grapje waarbij die man helemaal alleen op een eiland zat of op een berg zat. En God bad, Heer, wilt u mij redden? En God stuurde een man langs met een hondenslee. En zegt, wil je mee? Hij zegt, nee, ik wacht op een antwoord van God. Ik heb nog geen antwoord van God gehad. En even later kwam er een helikopter voorbij. Hij zegt, moeten we je optakelen? Nee, ik wacht nog op het antwoord van God. Ik heb nog geen antwoord van God gehad. Nou ja, zo ging het even door. En uiteindelijk bleef hij achter op de berg. En zei God tegen hem, waarom luister je nou niet? Hij zei, hoezo luisteren? Hij zei, nou, ik heb je een hondenslee gestuurd. Ik heb je een helikopter gestuurd. God gebruikt mensen om ons te helpen. Het is alleen de vraag, staan wij God toe en mensen toe om ons te helpen als het nodig is? Zodat we gaan jubelen en juichen. En iedereen zegt, jubelend,
amen.
Amen. Ja. Neem het mee, zorg dat de woestijn